Goedemorgen. Ik wil graag een stukje lezen uit de Efezebrief. Het is altijd goed voor de communicatie om gewoon eens met elkaar duidelijk te maken wat voor mij Pinkster is. We hebben heel veel liederen gezongen over de Heilige Geest. En ja, ik zie ook wat kinderen in de zaal, dus ook daar wil ik rekening mee houden. Het zal vanmorgen gaan over het boek Rut. Zou je zeggen, wat heeft dat nou met de Heilige Geest en met Pinksteren te maken? Dat zult u zien. Want op het Joodse Pinksterfeest wordt door de Joden elk jaar op Pinksterfeest het boek Rut gelezen. Waarom zouden ze dat nou doen? Wat betekent het Pinksterfeest de meeste? Nou, we hebben het door de liederen al natuurlijk gezien. Betekent dat dat de Heilige Geest is uitgestort? Maar waarom is hij nou uitgestort? Waarom deed de Heere God dat? En dat wordt beantwoord voor mij in de Efezebrief. Hoofdstuk 2. En ik ga beginnen met vers 11. En ik zal proberen het een beetje te verklaren, voor sommigen dat niet moeilijk is, maar wie weet eigenlijk van de kinderen wat heiden betekent? Heiden. Je bent een heiden. Wie weet wat heide is? Wie weet wat de heide is? Het ziet er een beetje paarsig lila uit. Toch? Nou ja, ze durven het misschien niet te zeggen, maar heide betekent eigenlijk aarde. Dus heidenen, dat zijn mensen die afkomstig zijn van de aarde. God had ook een apart volk uit die aarde gehaald en die zei, ik noem jullie voortaan Israël. Degene van een paar stammen die overbleven zijn, noemen we Joden. Ik verklaar het maar even. Want ik leer meestal, het meeste heb ik geleerd van als er tot kinderen gesproken wordt, want dan begrijp ik het ook. Dus, heidenen zijn aardbewoners en God heeft een apart volk eruit gehaald en die noemde hij Joden. En die zei, ik wil dat jullie mijn volk zijn, Gods volk, en dat je doet wat ik je zeg. Als je dat doet, gaat het zo. Wie weet niet wat dit betekent? Wie weet wat dit betekent? Allemaal, hè? Ja. Dan gaat het goed. Ik ga nu eerst een gedeelte lezen wat misschien erg moeilijk is, maar ik hoop dat te kunnen uitleggen. Bedenk daarom, dus dat moet je denken, hè? Dat u die voorheen aardbewoners, heidenen staat er waren, in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd. Nou, dat zal ik maar niet uitleggen. Door hen die genoemd wordt besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder de Heer Jezus Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël. Ik ga straks vertellen over Rut. Rut kwam niet uit Israël. Rut kwam uit Moab. Waar ligt Moab? Nou, dat weten de meeste mensen misschien helemaal niet, tenzij ze er zijn geweest. Ik ben er geweest. Ja. Als ik zo ga kijken, dan heb je hier de kaart van Israël en ten zuiden heb je de Dode Zee, wordt dat genoemd. de Dode Zee. En aan de rechterkant van mij nu uit ligt het land Jordanië. En aan die ene kant van de Dode Zee, ongeveer op de helft, ligt Moab. En daar woonde Rut, geboren uit een vader en een moeder. Daar kwam Rut dus vandaan, een vreemdeling. En wij hebben in Nederland ook ontzettend veel vreemdelingen die zijn binnengekomen. Om een bepaalde reden. Waarom zijn mensen er, zijn er vreemdelingen en vluchtelingen in ons land? Heel toepasselijk. Gaan we het ook over hebben. Nou, dat u in die tijd zonder Christus vervreemd van het burgerschap van Israël, vervreemd vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Want God heeft dingen aan het volk van Israël belooft en niet aan ons, heidenen, aardbewoners. En we waren zonder God in deze wereld. We kunnen wel onze eigen godjes maken. Dat hebben we in de wereld natuurlijk ook gedaan. Eigen godjes maken. Daar zijn we goed in. Want we hebben toch iets, een bewustzijn dat er iets boven ons moet zijn en dat moet een naam hebben. En ja, er waren mensen die waren bang voor de donder en die zeiden, we noemen de God donder. Bliksem. Dus we benoemden ook de zon, die gingen we ook groot maken, want dat was licht, de God van het licht. De zon werd ook als een God gemaakt. En een ander zei, ik heb liever de koelte, geef mij maar de maan. En dan richt je de God van de maan. Nou, die kreeg ook een naam. Dus ook dat zit hierin. En ik was dus ver af. Maar ik ben dichterbij gekomen. Want die ene God van Israël heeft gezegd, ik wil die heiden die vreemd was en mij niet kende, wil ik dichterbij halen. En die haal ik en breng ik tot mij. En er zal een gebeurtenis in zijn leven zijn die ik ga gebruiken. Om die personen tot mij te trekken. En datgene te geven wat ik ook aan het volk heb willen geven. En daar zoek ik een speciaal iemand voor uit. Godzoon. En die noemen we Jezus Christus. In de geschiedenis van Rut is dat Boas. Die wordt gebruikt door de Heere God om het meisje Rut te brengen in zijn volk. Maar nu in Christus Jezus bent u die veraf was door het bloed van Christus dichterbij gekomen. Want hij is onze vrede. Die beide, welke beide? Jood en heiden. Gaat u de geschiedenis van Rut al zien? Ja, ja. En dan staat hier ook, die beide één gemaakt heeft, dus de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. En hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee zichzelf tot één nieuwe mens zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waarvan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer een vreemdeling en een bijwoner, maar een medeburger van de heiligen en huisgenoten van God. gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het gehele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woonstede van God in de Geest. Heilige Geest. Dus de Heilige Geest was nodig om één te maken wat gescheiden was. Ziet u dat ik misschien Pinksteren iets anders zie dan een heleboel mensen, alleen de uitstorting van de geest? Nee, hij maakt twee, een vreemdeling en iemand die God kende, tot een eenheid. Nou, dan gaan we naar dat geschiedenis van, want ik moet natuurlijk ook weer de tijd in de gaten houden. De Joden hadden ook feesten, hadden dus ook het Pinksterfeest. Wie kan mij vertellen van de ouderen waar het woord Pinksteren vandaan komt? Nou vraag ik het niet aan de kinderen. Ik hoop dat er iemand is die vrijmoedig is om te zeggen dat komt daar vandaan. Ja, er wordt hier gezegd dat betekent 50. Penta. Pentagon. Waarom wordt dat gebouw Pentagon genoemd? Het gebouw heeft 5 hoeken. Penta, 5. 50. Hé, waarom 50? Nou, dat zal ik je vertellen. Het is een oogstfeest. Het begon met het feest van de eerstelingen van die oogst. En dan zei de Heere God, moet je 7 weken tellen. 7 keer 7 is 49. En dan tel je er 1 bij. Dan wordt het de 50ste. En dat is een belangrijk feest. Dat noem ik Pinksteren. En dan wil ik dat alle Joden die over de gehele wereld verspreid zijn, naar Jeruzalem komen. Om feest te vieren. Feest. Waren er nog meer feesten? Ja. Want als het oogstfeest begon, Pinksteren, dan wist je dat daarvoor enkele feesten geweest waren. Wie weet wat het eerste feest van de Joden was. Ja, hier komt de zondagsschoolswerk naar voren. Wie weet dat? Pesach, ja, Pesach. Pascha. Pesach is voorbijgaan. Pascha, het lam, weet je nog? Wie weet dat? Van de kinderen. Nee? Nou, ga ik het vertellen hoor. Toen Israël in Egypte in slavernij was, werd het volk van Israël bevrijd. En God zei, dat doe ik maar op 1 manier. Via een lammetje. En dat lammetje, dat noem je Pascha. En als je dat lammetje slacht op de 14e dag van die eerste maand, Abib, zeg maar januari, eerste maand van het jaar, Abib, dan pas je dat bloed, dat lammetje slacht je en dat bloed reik je aan de deurposten. En God zegt, als ik dat bloed zie, gaat het oordeel aan je voorbij. Wie 1400 jaar later heeft ook zijn bloed gegeven voor jou en mij? Wie weet dat? Ik was veel vrijmoediger vroeger. Hoe komt dat nou? Wie durft? Wie was nou 1400 jaar later wat zijn bloed gaf aan het kruis? Ik zal je even helpen. De Heer Jezus. Ja. En daarom werd de Heer Jezus ook door Paulus ook ons Pascha is geslacht. Namelijk de Heer Jezus Christus. Dus als ik het boekje Rut ga beginnen met lezen en er staat dat het begin van de gerstenoogst was toen Naomi met Rut daar binnenkwamen, weet ik dus dat het paasfeest geweest, Pascha geweest is. Goede Vrijdag noemen we dat. En dan krijg je 7 dagen het tweede feest van de ongezuurde broden. Dat betekent eigenlijk oprecht. Dan zit er niks, geen zuurdeeg in het brood. Wie weet wat gist doet in het brood? Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, ik kan zo een landbouwbedrijf beginnen. Ik heb alleen maar het boekje Rut gelezen, ik kan meteen een landbouwbedrijf beginnen. Ik weet het verschil tussen wannen en tussen dorsen. Ongelooflijk. Nou, wie kan mij vertellen wat ongezuurd, wat gist doet in het... Ja, er wordt tegenwoordig niet meer gebakken, hè? Wat doet het? Rijzen, ja. Ik kreeg altijd een tik voor mijn handen als ik aan de theedoek kwam over een emmer. Dat was met oudjaar, dan was er oliebollen en dan had ik had mijn moeder een theedoek, een natte theedoek eroverheen. En wee je gemeente als je hem eraf haalde. Het moest rijzen. En dan werden die ballen van gemaakt. Kleefde je handen, dus mijn moeder gebruikte hete lepels. En dan gingen ze in de olie met krenten, rozijnen. Het moest rijzen. Nou, wil God, en die heel eigenlijk iets mee aandelen. Gist zorgt dus voor dat er iets, het is eigenlijk lucht, hè. En die zei, dat moet je niet doen. Je moet ongezuurde brood eten. Dus het rijst niet. Dat ken je van die platte dingen. Hoe heten die platte broden? Kennen jullie dat, hoe dat heet? Platte broden? Nou, je kan het bijna geen brood noemen. Matzes, ja. En die matzes die zegt, God, ik wil graag denken dat jullie zo met haast moesten vluchten, dat het eigenlijk het deeg niet kon rijzen. Maar het geeft iets aan, je gaat nu een nieuw begin maken met mij. En ik wil je het als beeld meegeven dat je in oprechtheid wandelt. Eerlijk, zuiver, in waarheid. Wie weet wat het derde feest was in Israël? Ik vraag het aan de papa's en de mama's. Nee, niet het loofhut. Feest van de eersteling. Eerstelingenfeest. Wie was de eersteling die stond op uit de doden? Ah, in 3 feesten zegt God, ik wil er iets in verbergen, Israël, wat jullie later zullen zien, dat ik maar 1 persoon op het oog heb. De losser. En hij is degene die sterft aan het kruis, die zijn leven heilig en oprecht heeft willen leven, zuiver in waarheid. En hij moest sterven aan het kruis. Om na 3 dagen op te staan. En dan wil ik dat er feest gevierd wordt. En dat is met de oogst ook zo. De eersteling. De oogst die naar buiten komt. In een land wat ik je geven zal. Die eerste oogst. Maak daar een bosje van. En dat bosje dat noem je een schoof. Ja, ik wil niet zeggen dat ik op de landbouwhogeschool gezeten heb, maar ik begin steeds meer en meer te begrijpen. Een schoof. En als je die schoof hebt, de eerste van oogst, dan ga je als boer naar de tempel. En dan ga je die schoof heen en weer laten bewegen. En zeg je, Heere God, ik dank u zo voor die oogst. En ik beweeg het heen en weer. Dat was altijd een bundel van de gerstenoogst. Daarna kwam de tarweoogst. En daarna kwam de wijnoogst. Ik kan ook nog wijnboer worden. Als je dat beseft en weet, dan komt daar een geschiedenis. En dan gaan we naar de geschiedenis van deze jonge vrouw. Een Joodse geschiedenis. Want ze komt binnen met het feest der weken. Een oogstfeest. En het begint, zoals ik lees, als volgt. In hoofdstuk 1 staat het volgende. Er was een gezin die leefde in Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Daar woonde een echtpaar. Zij heette Naomi en haar man heette Elimelech. Naomi betekent, oh wat een mooie, bekoorlijke vrouw. Mooie, lieve vrouw. En eigenlijk staat er mijn genot. Nou, als je gek op een meisje bent, begrijp je dus wat het betekent. Elimelech betekent, dus als vaders en moeders een kind een naam geven, dan gaan ze erover nadenken, welke naam wil ik mijn kind geven? En ze hebben Elimelech de naam gegeven en die betekent, mijn God is koning. En die kregen twee kinderen. Waarom ze die kinderen zo genoemd hebben, ik zou het niet weten. Maar, ik zou mijn kind zo niet genoemd hebben. Naomi en Elimelech kregen twee kinderen, twee zoons. En de ene heet Mahlon. En dat betekent ziek, zwak. Ik zeg er altijd bij en misselijk, maar dat laatste dat hoort er niet bij. Ziek en zwak. Wie gaat nou je kind ziek en zwak noemen? En de ander kind, dat heette Giljon. Dat betekent, ik kwijn weg. Wie benoemt nou een kind en geeft de naam wegkwijnen? Pijn. En in dat broodhuis kwam honger. Nou, zegt God, dat heb je aan jezelf te wijten. Want je wist, wanneer komt er honger? Als je ongehoorzaam bent en naar mij niet luistert. Dan gaat het absoluut fout met de oogst. Komt er geen regen. En dat betekent, je moet een voorbeeld van me zijn. Keer terug naar mij. Elimelech, je naam is mijn God is koning. Nou, ga terug. Maar Elimelech ziet op de omstandigheden, het land brengt niks meer op. Hij heeft eigenlijk zijn land al verkocht. Het land is niet meer van hem, hij heeft niks meer. Het geld is uitgegeven. Hij is berooid. En er zijn heel wat mensen die door de omstandigheden, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik heb dat wel, dat ik door omstandigheden soms mijn toevlucht neem op dingen die meestal niet goed voor me zijn. Dat kan. Soms heb je in je leven naar dingen gegrepen die niet zo goed zijn. Aan de kinderen. Ik zeg het heel eerlijk. Ik heb geld gestolen. Uit de portemonnee van mijn vader en moeder. En weet je waarom? Al die kinderen hadden zakgeld en ik kreeg geen zakgeld. Ik heb dat wel eens verteld, maar ik kreeg nooit geen zakgeld. Mijn vader zei altijd, als je wat nodig hebt, dan krijg je het. En eigenlijk heb je niks nodig, want je hebt alles al. Nou, dan ga je dus niet. Maar ja, ik kwam op school en dan was het het thuisuurtje en de ander die ging met zijn kaas en dan hadden ze een kaasboertje en die gooide al, had altijd wat stukjes kaas over. En dat sneden ze dan en het was heerlijk en dan kreeg ik het. Maar ik kon niks geven. Toen dacht ik, ja, nou wil ik ook wel eens geven. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb wat geld uit de portemonnee van mijn moeder gehaald. En ik heb daar ook een stukje kaas van gekocht. En ik heb dat ook laten delen. Maar ja, ik had natuurlijk wat over. Want ja, ik denk, ik moet genoeg bij me hebben. Dus ik had een behoorlijk iets meegenomen, natuurlijk. Als je het doet, moet je het goed doen. Maar ja, ik weet niet wat jullie hebben, maar als iets niet goed is, dan heb ik er goed last van. Dat noemen we geweten. Verdraaid veel last. En ik had natuurlijk eerst groot en toen kleingeld. En toen dacht ik, waar moet ik dat verstoppen? Nou, je wilt het niet geloven. Ik heb het in een plastic zakje gedaan, knoop erin en ik heb het in de closet, ik denk, daar komen ze nooit in. In de closetpot, weet je wel, waar je zo vroeger aan kon trekken. Daar heb ik het in gehangen, ik denk, dat zien ze nooit. Maar ja, je kan het daarin hangen. Mijn hart was nog steeds niet op orde. En ik werd een keer wakker en ik denk, ik moet het gaan vertellen. Dus ik ging naar de slaapkamer, naar mijn vader en moeder. En ik zei, papa, mama, ik heb iets gedaan. En ik heb hier, en dan stond ik met mijn plastic zakje notabene in mijn handen. En toen zei ik, pap, ik heb iets gedaan, mama. Eigenlijk had ik het niet moeten doen. En ik heb er spijt van, maar ik had een 10 gulden gestolen. En hier zit nog 9 gulden in. En ik heb dat gedaan omdat ik altijd kaas van jongelui kreeg in de pauze. En ik wilde zelf iets geven. En toen had mijn vader gezegd, je kon het toch vragen. Ja, ja, ja. Doe dat dan. Zeg dat dan. Ja, 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 ja. Maar ik was bang dat ik het niet kreeg. Toen ik het verteld had, was meteen alles op orde. Ik had vergeving gevraagd en het was oké. En God zei, jullie doen het wel eens allemaal, maar ga naar mij terug. En ga niet op de vlucht. Ga niet die guldens in een toiletpot. Ga het niet ergens anders in zoeken. En dat deed Eli Melech nou wel. Weet je wat hij deed? Hij ging niet naar God. Hij ging naar het buitenland. Hij ging naar het land Moab. En weet je wat Moab eigenlijk wil zeggen? Een hoogmoedige geest, een trots volk dat onafhankelijk wil zijn. Dat zei Jesaja eens. Ga je daar dan naartoe? Hoogmoedige mensen die alleen maar er met zichzelf bezig zijn. En dan komt daar dat gezin met 2 jongens naar Moab. Beetje 4 dagreizen reizen en dan ben je daar. En ze voelen zich helemaal niet gelukkig. Helemaal niet gelukkig. En dan komt er in het leven van Naomi best gebeurt iets. Dat is niet leuk hoor. Dan sterft haar man. En als ze de 2 jongens grootgebracht heeft ze, maakt ze 2 bruiloften mee. De ene trouwt met Rut, bekoorlijk, vriendschap. En de andere trouwt met Orpa. En dat betekent zij die zich afwendt, die er eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Weerbarstig, er tegenin gaand. En weet je wat er gebeurde? Ook haar kinderen stierven. Moet je je voorstellen. Ik denk wel eens aan al die kinderen die hier naar Nederland gevlucht zijn. Misschien is hun papa en misschien is hun mama wel gebombardeerd. En hebben ze geen papa en mama meer? Zijn ze met hun oom meegekomen hier naartoe? Dat moet je je eens voorstellen. Geen vader, geen moeder misschien. Misschien is vader en moeder ook, zijn de kinderen er niet meer. En dan sta je alleen. En Naomi was zo verdrietig. En die zegt, ik neem een andere naam. Ik wil voortaan Mara genoemd worden. Ik ben verbitterd. God heeft mij alles afgenomen. Alles. Dat kan wel eens gebeuren als je vastloopt, hè? En dan zeg je wel eens, God, waar ben je nou? Zo gaat de geschiedenis. Dat is eigenlijk Rut hoofdstuk 1, wat ik je vertelde. En dan als Rut 1 afgelopen is, dan komt daar de tekst. En dan gaat ze terug. En dan wil ze terug. En dan lopen Orpa en haar 2 schoondochters lopen met haar mee. En Naomi zegt, blijf jullie nou hier, ga naar jullie God en ga terug en neem een man uit Moab. Want jullie zijn weduwe. Je bent eigenlijk, ja, je hebt niks. Ga trouwen en met Moabieten. En Orpa die keert om. Maar Rut zegt nee. En ik vond het zo bijzonder dat Rut op een gegeven moment dan het volgende zegt. Het staat in Rut hoofdstuk 1 vers 16. En bij die beslissing, bij die grens. Dan staat daar, maar Rut zei, dring er mij nou Naomi niet langer op aan om u te verlaten en terug te gaan naar mijn land, om bij u vandaan weg te gaan. Want waar u heen gaat, ga ik ook heen. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. En de Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Wat een trouw. Ik kan niet zeggen, ik wou dat ik zo'n schoondochter had, want ja, ik heb alleen mijn schoonzoons. Dus. Maar dit is een goede inborst, hè? Zo, hé. Je verlaat je eigen vader en moeder, hè? Die laat je achter. Kun je zeggen, hoe weet je dat? Nou, dat weet ik als ik het boekje Job verder lees. Of Rut verder lees. Want op een gegeven moment komen ze, en dan staat er in het laatste vers van hoofdstuk 1, zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. En ze keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan, bij het begin van de gerstenoogst. Nou, dan weet je het ongeveer in welke plek en tijd het is. Dus geestelijk voor u en mij is gerstenoogst altijd, is het kruis en opstanding realiteit voor u. Is een zuiver leven realiteit voor u en voor mij. Dat wil gerstenoogst typisch in de typologie zeggen. Gaan we naar hoofdstuk 2. Nu had Naomi een bloedverwant, een familie, een neef misschien, achterneef, wie zal het zeggen, aan de kant van Elimelech. Een zeer vermogend man. Ja, dat woord, dat was niet te vertalen, heb ik me laten vertellen. Ze hebben dat opgezocht, het is niet te vertalen. Het is vermogend, het is rijk in geld, maar ook rijk in bezit, in macht. En toen vertelde iemand, in het Grieks is daar een woord voor wat ze bij de Heer Jezus van toepassing hebben gemaakt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat, die zin, die betekenis heeft vermogend bij Boas. God zegt, ik wil met dat woordje duidelijk maken dat in hem eigenlijk gegeven is alles. Dat vind ik een mooie gedachte. En dan, ja, er moet brood op de plank komen. Dat heb je, hè, als je weer in Bethlehem terug bent, broodhuis, er moet brood op de plank komen. Dus wat ga je doen als het begin van de gerstenoogst is? Wie kan mij vertellen wat je dan gaat doen? Naar de bakker. Ja, maar dan moet je centjes hebben. En die heb je niet. Hoe kom je eraan? Nou, in Israël was het mogelijk, en dat had Naomi verteld. Als de maaiers zijn, moet je erachteraan gaan en moet je datgene, ze laten expres wel eens wat vallen. Raap dat op. Want als ze expres iets laten vallen, dan mag jij dat oppakken. Dus in Spanje ook zo, hè? Ja, als je aan de buitenkant van de sinaasappel, laten we zeggen, hoe noemen ze zo, zo'n gaart. Hè? En de sinaasappels zijn op de grond, mag jij het pakken. In Spanje, hè? Niet in Nederland, maar in Spanje. En dan mag je het gewoon pakken en dan zijn die sinaasappelen voor jou. Ja, dat is gewoon een regel. Dan in Israël de oogst. En weet je, ze gaat achter de maaiers aan. Wie zijn de maaiers? Zal ik tegen de oudere broeders en zussen zeggen. Bezield met. Nou, dan weet u wat de maaiers zijn. Ja, wat is het achter het. Ja, je zou kunnen zeggen het gerst aangaan. Achter de maaiers aangaan. Nou, prachtige beelden. Maar ik moet er weer de klok in de gaten houden. En ik moet het begrijpelijk houden. Nou, Are. En weet je hoeveel ze verzameld heeft? Dat staat ook in het tweede hoofdstuk. Ongeveer een eva. En een eva, EFA, is ongeveer tussen de 20 en de 40 liter. Ken je een oude grijze vuilniszak? Ja, daar past ongeveer dat in. Kan je het begrijpen? Ongeveer. Dat staat helemaal met graan, want ze gaat niet die, dat stro, dat is waardeloos. Kijk, stro heb je wel nodig om het gerst te krijgen, maar voor de rest is het waardeloos. Dus, wat heeft ze gedaan? Ze heeft het ook geslagen. Dat noemen we dorsen. Slaan. Zodat de gerst uit zijn arens komt en het stro, ja, dat komt er ook te liggen. En toen had ze een zak vol. En weet je, in Exode staat dat je er 10 dagen met z'n tweeën van kan eten. Dus in 1 dag, achter die maaiers aan, heb ze 10 dagen eten. Nou, dat is hoofdstuk 2. En dan komt er iets, er komt een verbinding. Want de Heere God leidt haar. Want zij houdt uiteindelijk de maaiers in de gaten, maar zonder dat ze het weet, was er een maaiers ook aan de andere kant van een veld. En ze denkt, verdraaid, daar ligt veel meer. Dus ze liep daar naartoe en eigenlijk staat er heel concreet, zonder het eigenlijk te weten, en het overkwam haar dat zij, vers 3 van hoofdstuk 2, op een deel van de akker van Boas terecht kwam. Dat is nou toch ook toevallig? Of bestaat toeval niet? Nee, hè? Nee, als wij geloven dat de Heere God ons leven leidt, is er geen toeval. Nee. Weer een les. God leidt ons in ons leven als we de maaiers, het woord van God, maar in de gaten houden, hè? En als je dan dat wil doen, die wil volgen, dan kom je op de juiste plek terecht waar de Heere God jou wil hebben. En dan staat er, en vers 4, en zie Boas. En weet je wie Boas was? Even voor de duidelijkheid. Dat was een zoon van Rahab, waar we het gehad hebben in Jozua. Een publieke vrouw is getrouwd met Salmon en die kreeg een zoon en dat was Boas. Ja. En Boas was inmiddels rijk geworden. En Boas die komt. En die komt op zijn stukje land uit Bethlehem. En hij zegt tegen de maaiers: de Heere zij met u. Prachtig. En de maaiers die zeiden: de Heere zegen u. Wat een goede verbinding was dat, hè? Wij zeggen tegenwoordig: hoi. Hallo, hoe gaat het? Hier, de Heere zegen u. Dat deed de Heer Jezus ook in de tijd van de discipelen. Waren ze gewoon in de bovenzaal, precies hetzelfde. Vrede zij u. En dan, daar zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld is. Hij zegt niet wie is die vrouw, viel me ook op. Maar hij vroeg wie behoort die vrouw. Dat heeft me erg geïntrigeerd. Vanwege de tijd kan ik dat nu niet doen. Wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zeide: dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd uit het land van Moab. Vers 6. Nou, vers 7. Zij zei: laat me toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet eens even binnengezeten. Constant maar doorgegaan. En Boas dacht, die moet ik beter leren kennen. En dan zie je dus dat Boas tegen Rut zegt: u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Je hebt een goed getuigenis over je afgeroepen. Ga niet op een andere akker meer aren rapen. Ook moet u hier niet meer weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Dus het beste is, blijf, heb ik erbij gezet nu in mijn Bijbeltje, blijf bij datgene wat van de Heer is. Blijf bij datgene wat van de Heer is. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn. Zo zoekt de dingen die, dat komt dan naar binnen toe, hè. Zo zoekt de dingen die boven zijn, die. En dan zegt zij hier, en nu moet uw oog op de akker gericht zijn, die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Hebben knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij met het gezicht zich ter aarde en boog zich naar de grond en zei tegen hen: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben. En Boas antwoordde, ik vind het zo bijzonder, en zei tegen haar: het is me allemaal verteld. Door wie? Door die knecht. Er stond niet alles wat die knecht vertelde. Ik vind het trouwens tussendoor voor ons allemaal een beeld van de Heilige Geest, die knecht. Die uitvoert wat Boas zegt. Die uitvoert wat Jezus zegt. Maar goed, kan ik ook geen aandacht aan schenken. Boas antwoordde, zei tegen hem: het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Dan moet je eens realiseren. Ze kiest dus voor haar schoonmoeder en ze laat haar eigen vader en moeder achter. Dat is een keuze. En Boas werd getroffen. Getroffen door de beslissingen die zij heel bewust deed. Logisch met die tekst uit hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Waar zijn onze ogen op gericht? In die geschiedenis zie je dan uiteindelijk er een toeloop. En ze vraagt ook in vers 12, mogen de Heere uw daad vergelden. Mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen u gekomen bent om toevlucht te nemen. Wat een prachtig antwoord. En dan moet je ook, daar leren we ontzettend veel dingen van. Kende Rut de Joodse taal? Nou, ik denk het dus wel. Anders kan je elkaar niet verstaanbaar maken. Hier kunnen we nog wat van leren. Ik bedoel, in Nehemia staat dat de Joodse mannen en vrouwen hun taal vergaten en gingen spreken de taal van het land. En de Heere zegt, jullie kunnen niet eens meer je Bijbeltje lezen. Rut leerde de taal kennen. En kon dus met Boas praten. Al die dingetjes die hier naar voren komen, kwam ze dus op de akker van Boas terecht. En die knecht heeft alles verteld. En Boas gaat naar haar toe. En je moet, Rut, op het veld van Boas gericht blijven. Dan in vers 14 is het etenstijd. En dan staat er in vers 14 van hoofdstuk 2 dat Boas tegen haar komt en er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Nou, u weet wat zure wijn betekent, azijn, dat betekent duidelijk bij het kruis. En dat betekent echt heel bewust deelgenoot gemaakt worden. Deelgenoot worden van. Er komt een groeien naar elkaar toe. En dan staat er ook, toen zij opstond, vers 15, en ze had gegeten, werd verzadigd en hield nog over. Later staat er wat ze overhield, heeft ze gezegd, ook Naomi moet eten hebben. En die kreeg datgene wat zij achterhield voor Naomi. Wat een prachtige vrouw is deze Rut, die een ander uitnemender achter zichzelf bewaart, ook voor haar schoonmoeder. Heel bewust, een vrouw die elke keer ontdekt, waarom ben ik in die genade gekomen? Waarom is Boas een beeld van die genade, die constant geeft, ook hier weer? Want hij zegt tegen zijn knapen, vers 15, toen ze opstond en weer aarde te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven, raap en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen, uit de bundels aarde en laat het liggen, zodat ze het kan oprapen. Ja, vandaar dat je zo'n vuile zak vol krijgt. Even snel, Ze komt thuis met die zak vol met koffie. En dan zegt Naomi, waar heb jij dat gehaald, zeg. Nou, die is ze van Boas. Heel gesprek gehad. En ze denkt, Boas, dat is familie van mijn overleden man. Die is dus losser. Die kan van ons van groot belang zijn. In Israël was een wet. En dat was het leviraatshuwelijk. En dat betekent, als je een man hebt die op overleden is, dan stond je als vrouw in die landen, kon je geen kant meer op. Eigenlijk, ja, had je geen inkomsten. En dan had de Heere God gezegd, voor weduwe en wezen wil ik zorgen. En dan wil ik ervoor zorgen dat een familielid zich de zorg op zich neemt voor die weduwe, wiens man overleden is, maar ook de kinderen eventueel. En dat noemden ze een losser. Daar komt ook het woord verlosser vandaan, hè? Losmaken van de problemen waar je in zit. Nou, dat is Boas. En Boas, die was de losser. En toen had Naomi gezegd, dan moet je het volgende doen. Het wordt vannacht, gaan ze dorsen. Dan gaan ze dus echt ook compleet gaan ze dorsen. En dat betekent dat ze ook ermee bezig zijn. Hij zal wel moe zijn en dan gaat hij slapen. Jij gaat je keurig wassen nu. Je kleedt je netjes aan. Je zalft je met olie. Allemaal betekenissen. Maar ja, ik zie de tijd gaat vooruit. Dus dat vertel ik niet. En wat dan? Als hij slaapt, onder zijn deken ga jij aan zijn voeten liggen. Nou, dat is ook een bekend iets. Als je een Jood bent, weet je dus aan zijn voeten liggen. Daar gebeurt iets. Maria die aan de voeten van de Heer Jezus was. De andere vrouw die zat ook aan de voeten van de Heer Jezus en zalfde met olie. En de andere die kwam aan haar voeten van Jezus en schreeuwde haar en vroeg om hulp. Dus er gebeurt iets bij die voeten. Hè? Denk er maar eens over na. Dan gaan we voorbij. En dan ga jij onder dat dekentje liggen. Bij zijn voeten. En Boas, en Boas die wordt in de nacht een beetje wakker en die denkt, hé, wie zit er nou op mijn voeten? Dat was Rut. Dat was Rut. En toen zit hij, wie bent u? En toen zegt ze, ik ben Rut. Gisteren nog met u gesproken. Maar u bent mijn losser en ik vraag om gelost te worden. En dan wordt Boas, degene die de volgende dag zegt, ga nou weg, want stel voor dat mijn knechten zien dat jij bij mij onder het dekentje gelegen hebt. Dat wil ik absoluut niet. Hij zegt, ik heb al grote bewondering dat je het zo stil mogelijk doet. Hij geeft nog eens 6 zakken weg. En denk ik, hoe komt ze nou met die zakken weer thuis? Ja, dat denk ik dan, maar oké. Okay. Er zijn een heleboel dingen, als je dat voor je ziet, broeders, zusters, daar zit zoveel in een boekje. En de Heere God zegt, nu gaat de liefde werken. Die werkt al, hè. En die liefde ging zo werken, dat Boas die ging naar de poort, daar gebeurt alles. Als je een rechtszaal wil hebben, het kantongerecht in de poort. Voortaan moet jij naar de poort, Marleen, naar de poort. Daar werd recht gesproken. Ja. Daar werden ook dingen beslist. En Boas die loopt gewoon naar de poort en daar ziet plots, dat is nou toch ook toevallig. Want er is een losser die dichterbij is bij hem, die wat nader familielid. Dat is nou toch ook toevallig, maar we hebben geleerd, toeval bestaat niet. En dan komt een losser. En die losser die dichterbij staat, die hoort dat allemaal aan. En die zegt, nou ja, moet je luisteren, ik moet zorg dragen dat mijn eigen erfdeel niet naar dat kost me veel te veel. Dat kan ik niet opbrengen. Toen hij ook nog te horen kreeg dat hij Rut als vrouw moest nemen, toen zei hij, nee. Geen Moabitisch, hè? Dat gebeurt niet. Die eerste losser, voor degene die de Bijbelvorsten zijn, dat is natuurlijk een prachtig beeld van de wet. Die zegt, nee, ik kan niet verlossen. Maar Boas, prachtig beeld van de genade, kan dat wel. En hij betaalt. Hij koopt alles wat Elimelech heeft moeten verkopen, waar zijn kinderen, Mahlon en Chilion, recht op hebben, koopt hij. En dan, dat is allemaal in het derde hoofdstuk. En dan is hij zo gelukkig, Boas. En ja, weet je wat het dan is? Het is gewoon een liefdesgeschiedenis. Dat mag je zelf bedenken als je het gaat lezen. Maar kan je wel zeggen, ze leefden nog lang en gelukkig. Samen. Wat betekent dat nou? Nou, dat was wat ik in Efeze heb gelezen. Jood, Boas, prachtig beeld. Rut, een Moabitische, werden samen, man en vrouw, en werden één. En dat stond in Efeze ook, hè? Ja, hij heeft de middelmuur weggebroken en de Jood en de heiden bij elkaar gebracht. Uit die ene oogst van de aarde werden twee volkeren bij elkaar gebracht. En de Heere zegt, dat kan alleen maar door de losser. Door mijn zoon. Zonder bloedstorting geen vergeving. Reiniging door zijn bloed. Opgestaan uit de doden. Niet meer gebonden aan de wet. Maar een gever van genade. En het komt bij elkaar. En weet je, ik zei niet voor niks, zij leefden nog lang en gelukkig. Want weet je dat Obed geboren werd uit dat huwelijk tussen Boas en Rut? En weet je wie Obed, toen die trouwde, kreeg ook een zoon? En dat was Isaï. En wie weet wie Isaï was? De vader van David, de koning naar het hart van God. En we zien, en dan sluit ik het af. Ik was bang dat ik het niet zou redden, maar gelukkig. Moet je maar lezen. In Matteüs 1 vers 5 komen er drie vrouwen in het geslachtsregister van de Heer Jezus voor. Eén van die vrouwen is Rut. Haar schoonmoeder, ze had twee schoonmoeders. De ene die heet Naomi, hoe heette de andere schoonmoeder? Kijken of jullie het dan weten. Hoe heette die andere schoonmoeder van Rut? Ja, Rahab. Zo bijzonder. En God zegt, ik doorbreek de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En daar komt Gods geest. Daar komt dat wonder die Christus brengt in u en mij. Begrijpt u nu waarom er twee broden zijn die gebracht moesten worden aan het eind van de oogst met Pinksteren? Dat ene brood is natuurlijk de Jood en het andere brood is de heiden. Tot één. Samen gekleefd en geplakt. Aan de ene kant hoop ik en bid ik dat u een ander beeld gekregen hebt van wat Pinkster is. En dat u ontvangen hebt dat er zo'n verbondenheid geworden is met Boas en Rut. Tot een eenheid. Zo heeft de geest niet anders gewild dat er een verbondenheid komt tussen u en hem, en tussen ons, en het Jood, om het evangelie der genade te verkondigen. Mocht u hier nieuw zijn, er zijn van Israël en Bijbel een aantal brochures, en die kunt u gewoon gratis meenemen. Lees dat dus, en zie wat de liefde en het woord van God aan het doen is, ook in deze tijd. Amen. Ik moest het natuurlijk even afmaken, dus vandaar even dat het toch iets langer was. We gaan een lied zingen. Wat moet je eerst zoeken? Elimelech zoekt eerst het koninkrijk van God. Dat gaan we samen met elkaar zingen. We slaan het verzoeknummer over. Zoek eerst het koninkrijk van God. Voordat we dat zingen, willen we eerst de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we willen u zo danken dat we vanmorgen op het Pinksterfeest, waarin we hebben gezien wat u ongeveer zo'n 1300 jaar voor Christus gedaan heeft. In het leven van Rut en in het leven van Boas. U stuurt mensen. U wil ons ook besturen. U wil ons ook leren dat wij de maaiers voor het oog zullen houden. En u wilt ook, Heer, dat wij het karakter van Rut zullen krijgen. Van geloof, hangend naar genade. Haar plaats weten, in afhankelijkheid willen leven. Daarom, Heer, dank u wel. En wil ik u bidden dat we in dat alles ons zo verbonden mogen weten met u, door uw geest. U heeft zelf gezegd, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u geven. Die verbondenheid, Heer, wil ik u, ja, Heer, vragen om in die gemeenschap met elkaar te mogen leven. Opdat we elke keer mogen zeggen, ook tegen elkaar, de Heere zegene u. Dank u wel dat we die vrede aan elkaar mogen toewensen. Uit genade en door genade alleen. Amen. Zoek eerst het Koninkrijk van God, Opwekking 40.